Live vanuit het Classic Center van Porsche Centrum Gelderland is dit de 14e Mob Talk, de podcast voor de Nederlandse automotive. Vandaag is onze gast Arjen van Beek, die hier eerder dit jaar als de directeur marketing en operations van start ging. Van Beek heeft een rijk verleden in de automotive en samen met hem kijken we nog even naar het verleden, maar duiken we ook in de toekomst van het bedrijf en branche. En ik doe dat niet alleen. Aan tafel zitten ook co-host Rolf Westgeest en onze vaste vriend van de show, Paul de Vries. Heren, welkom allemaal.
Dank je.
Dank je wel.
Zo, Arjen. Leuk dat we hier mogen zijn.
Ja, welkom.
Ja, dank je wel. Laten we eerst even de motor opwarmen en dan gaan we daarna gas geven. In een mobtank beginnen we altijd met enkele stellingen waar je kort op moet antwoorden. De nuance komt later. Komt-ie. Okay. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een goede salesadviseur.
Ha, op dit moment splits ik hem.
Oké.
Mag dat?
Nou, eigenlijk een keuze, maar prima. Een Porsche 911 verkopen is makkelijker dan een Volkswagen Polo.
Ja, makkelijker vind ik is een soort oordeel. Het is anders.
Anders. Porsche is geen Tesla en kan nooit zonder dealers nieuwe Porsches verkopen.
Zeg nooit nooit.
Oké. Veel gebruikte Porsches worden al helemaal online verkocht.
Veel niet, maar het wordt gedaan en het kan.
Oké. Over 5 jaar verkoopt Porsche meer auto's dan Audi.
Nou, dat lijkt mij sterk. Ik wil best iets vinden van het aantal merken in de markt. Maar deze lijkt me sterk.
Oké. Porsche is over 5 jaar ook de grootste elektrische sportautobouwer van de wereld.
Is zeker mogelijk, ja.
De laatste remarketing van de Porsche Taycan wordt, net als bij vele andere populaire EV's, een hele uitdaging.
Absoluut.
Ja, maar we beginnen met het nieuws. In Mob Talk vragen we onze gasten altijd naar wat zij het meest opvallende nieuws van de afgelopen periode vonden. En ik wil graag aan mijn linkerkant, Rolf, bij jou beginnen.
Oké, het nieuws van de maand. Ik heb bij NIO meegekregen dat hun nieuwe merken toch in Europa op zoek gaan naar een dealerkanaal. En dus niet het direct sales model volgen. En ook Swift Technologies in Amerika, misschien ken jij ze, Paul, failliet verklaard. Ook een hele grote occasion webshop.
Zeker.
400 miljoen rond COVID aan kapitaal. Dus echt wel een heel winkeltje. Ja, we zitten wel bij de klappen vallen in dit model. En ja. Ik vraag me af of het nog ooit gaat kantelen. Kijk ik jou aan, Paul?
Nou, ik denk, maar goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad, dat alleen een online kanaal niet lukt, maar het hybride kanaal gewoon met alle respect in duizenden gevallen van dealers gewoon heel succesvol kan zijn. Dus het hybride model zeker, maar alleen een online model en denken dat online een wondermiddel is, nee, dat gaat niet werken.
Kijk, want in de vorige podcast hadden we natuurlijk NIO, hè, ja. Met Ruben, die nog echt, of tenminste, hè, direct
Ruben
sales.
Keuter. Ja. Ja.
Jij, als jij kijkt naar zo'n merk NIO, volgens mij heb je de podcast ook geluisterd, zei je net, Arjen, wat... Hoe zie jij dat dan, zonder dealers?
Ja, ik ben me uit die podcast te herinneren dat toen er heel stellig gezegd werd, wel volledig online. Ik ben het met Paul eens. Waarbij natuurlijk wel heel belangrijk is hoe je de online definieert. Wat is dat dan? Mm-hmm. Dus hoe ziet het hybride model eruit? En wat neem jij voor jouw verantwoordelijkheid? Je zou als merk kunnen zeggen, wij pakken het volledige online saleskanaal. En ik heb een partner voor het stuk service. Dat zijn modellen waarbij het merk een deel gewoon uit handen
bij
geeft.
Bij
NIO
is dat QuickFit, toch?
Ja, dan heb je het eigenlijk over een hybride model, waarbij je vanuit het merk zeg maar wel volledig het online pad bewandelt, daar waar het over sales gaat.
Ja, maar goed, aan de andere kant, als je kijkt naar de definitie van een online verkoop bij Mercedes, is als je ergens in al die touchpoints ergens online heeft aangeraakt, is het een online verkoop. Dus dan kunnen we wel zeggen dat 90-95% een online verkoop is.
Maar kijk, als je er 100 of 200 per jaar verkoopt en je moet er 1000 verkopen bij NIO, hè, om een businessmodel winstgevend te maken.
Zoek maar een paar dealers. Ja. Dan
Arjen.
Ja, ik ben het met Paul eens. Maar ik vind het vooral bijzonder dat we altijd over een term online praten zonder die te definiëren. Ja. En dat maakt het zo lastig, denk ik. En dan is het ook zo vreemd dat sommige mensen echt daar zo in een ontkennende fase in zitten. Ja, online, dat kan niet. Maar ja, als we het niet hebben, als we het niet definiëren...
Of een en-of hebben.
En wat kan er dan niet? Hè? Als we kijken naar... Uiteindelijk ligt het bij de klant.
Ja, Arjen, ik wil dan nog even naar offline. Je hebt natuurlijk ook Lexus verkocht in een recent verleden. Maar dat was wel gewoon het traditionele model. Maar uiteindelijk ook nooit echt daar gekomen waar het merk moest zijn.
Nee, maar jij weet, ik heb het laatste jaar Lexus Nederland ben ik ook verantwoordelijk voor geweest. Laat ik daar heel open over zijn. Daar had ik wel degelijk een heel online verhaal op tafel liggen. Ja, dat is dan lastig in acceptatie, hè, voor heel veel nog. Maar zeker daar, als je gaat kijken naar volume en opbrengsten uiteindelijk over het aantal outlets wat je hebt. Nou, dan kunnen we heel simpel een rekensom maken. Maar die gaat niet werken in die verhouding. Dus nee, ook naar online zeker kijken.
Maar NIO, dat zich toch min of meer in de segmenten van Lexus positioneert.
Ja.
Wil het dan, online, de definitie, laten we die maar even in het midden. Maar die willen dat dan toch in principe zonder fysiek netwerk doen, om het zo maar even te zeggen. Jij had wel dat fysieke netwerk.
Ja.
Je zou ook kunnen concluderen, of je zou ook kunnen stellen dat NIO eigenlijk gewoon een kansloze strijd voert.
Ja, dat vind ik heel lastig, omdat ik niet exact weet wat NIO verstaat onder volledig online. En laat ik even heel duidelijk zijn. Als ik accepteer dat ik bepaalde gebieden misschien even niet bestrijk, hè, of bepaalde klanten niet bereik. Daar ligt natuurlijk het startpunt. Als ik iedereen wil bedienen, dan kunnen we ervan uitgaan dat je het met online alleen niet gaat redden. Overigens vind ik ook dat je niet iedereen moet willen bedienen. Laat ik dat ook gezegd hebben. Maar als NIO bijvoorbeeld zegt, we hebben één touchpoint in Nederland. Daar kun je alles bekijken, doen, voelen, rijden, whatever. Daar kun je naartoe en de rest wikkelen we volledig online af. Dan zou ik zeggen, nou, waarom zou dat niet kunnen? Ik accepteer dan ook dat ik bepaalde mensen niet bereik. Maar NIO heeft natuurlijk ook een uitdaging over de positionering. Ja. Dat is natuurlijk ook iets, want we hebben het dan over een kanaal wat we gelijk zetten aan Lexus. Ja, de kwaliteitsbeleving bij Lexus is jaar en dag al bewezen. Komt ook uit ieder onderzoek naar voren. Dus daar heb ik al een verhaal te vertellen wat gebaseerd is op iets wat al bewezen is.
Nou, je kunt wel zeggen dat je premium bent. Dat betekent nog niet dat je premium bent.
En dat is exact wat ik bedoel, Paul. Hè? En dat is lastig. En ik geloof best als ik naar het product kijk, is het een mooi product. Ja. Maar ja, dan kunnen we naar heel veel producten op dit moment kijken. Ja. En aan de buitenkant zeggen, het is een mooi product.
Ja. Ja. Laten we doorgaan. Paul, jouw nieuws. Iets met brieven.
Nou, iets met brieven, ja. Maar dat is eigenlijk niet in het nieuws gekomen. Dat is eigenlijk oud nieuws geweest. Maar dat wordt nu ten uitvoer gebracht. Ik heb twee brieven gehad. Zowel in mijn huisadres als zakelijk. Van de gemeente Rhede en van de gemeente Ede. En dat betekent zeg maar dat ik op mijn tenaamstellingen heb ik bedrijfswagens staan. En dan mag ik in 2026 niet meer met mijn net aangeschafte Mercedes Sprinter niet meer komen.
En, omdat het een diesel is.
En dan hebben we al de hele BPM-discussie op bedrijfswagens en dergelijke. En dan hebben we het al over heel veel dingen. Maar als we nou echt daadwerkelijk een transitie willen maken, gaan we dan echt een gesplinterde manier doen dat iedere gemeente maar wat doet wat hij zelf wil. Waardoor de ene ondernemer in plaats X het niet hoeft en in plaats Y het wel hoeft. En dat het voor de plaatselijke kruidenier en bakker gewoon niet meer te betalen is. Nee. Het is waanzin.
Ja, ik ben dat volledig met je eens, Paul. Het is vandaag, voor de mensen die luisteren op dag van première, 2 november.
Ja.
Morgen verschijnt een nieuwe Automotive. En mijn collega Kim Andriessen heeft een uitgebreid artikel geschreven over de... Ja, oké, even deze term niet gebruikt, maar het begint op een totale clusterfuck te lijken.
Ja.
En de hele milieuzone, of zero-emissiebeleid met betrekking tot bedrijfswagens. En het gaat echt helemaal mis.
Een bedrijfswagen schrijf je af op 5 jaar, zeg maar. Dat is de minimale termijn, denk ik. En voor de plaatselijke bakken misschien 8 jaar, 9 jaar. En wat wil je dat die beste man doet?
Ja.
Weet je wel, van het is volkomen kansloos.
Ja. Nou ja, je spreekt ondernemers die zeg maar heel graag willen schakelen. Die hebben het geld. Je hebt überhaupt twee soorten ondernemers.
Ja.
Die met geld en die met veel minder geld. Ja. Die het zich niet kunnen veroorloven en op een enorme concurrentieafstand komen staan.
Ja.
Maar die groep die wel geld heeft, die wil wel elektrisch naar een elektrisch park.
Ja.
Maar die krijgen de netverzwaring bijvoorbeeld niet voor elkaar.
Nee.
Waterstof nog veel te duur. Ja, het is zo'n enorme hoeveelheid problemen die bij elkaar aan het komen is. Nog los van de versnippering dat iedere gemeente zijn eigen uitzonderingen wil gaan maken.
Daarom.
Het wordt vervelend.
Het geeft ook maar weer de falende lobby weer, hè, die we hebben met z'n allen.
Ja, dat weet ik niet of die conclusie deel, Paul. Maar hebben we het een ander moment over. Arjen, jouw nieuws.
Ik hou het wat dat betreft. Want ik wil eigenlijk nog iets voor Paul. De willekeur die daar zit. Hè, en de realiteitszin. Die blijft mij iedere dag verbazen. Dat wij, ik zeg altijd, we rennen heel hard ergens op af. Maar we weten dat het niet goed gaat.
Nee.
En eigenlijk weten we ook dat het niet kan. Laten we dan kijken wat wel kan.
Ja.
We kunnen bedrijven niet meer aansluiten op het netwerk. Dus we hebben al allerlei issues. Maar morgen moeten we alle auto's elektrisch staan laden. Op dit industrieterrein kun je geen snellader meer zetten. Dat kon ik in Utrecht destijds ook al niet meer. Dan hebben we het over jonge industrieterreinen. Ja, waar hebben we het over in Nederland? Ik ga de stad in. Waar ga ik laden? Ja. Ik bedoel, wat willen we nu? Ik zeg niet dat niks moet. Hè. We moeten wel, maar realiteitszin past hier.
Ja. Ja. Nou, ik kom net terug van een vakantie in Athene. En ik zal jullie verder alle details over mijn vakantie besparen. Maar het is uiteindelijk wel EU. Ja. En daar, ik heb het 4 dagen opgelet, maar ik ben in 4 dagen tijd ben ik 2 laadpalen en 4 elektrische auto's tegengekomen.
Ja.
Dus nou ja, goed. Ook het Europese beleid qua elektrificering. Ja. Het is echt volslagen, niet kansloos, maar het is gewoon onmogelijk om de eigen doelstellingen te halen. Ja. Tenzij je 80% van de bevolking gewoon toegang tot mobiliteit ontzegt en 80% van de bedrijven in Europa. Dat zou kunnen als dat de prijs is die we ervoor willen betalen. Prima, maar ik denk dat dan de EU geen lang leven
tijd om door te gaan, Bart.
Ja. Arjen,
je vroeg naar mijn nieuws. Ja, ik hou het heel egoïstisch dicht even bij onszelf.
Zeker.
Onze overname van Harley ben ik zelf erg gelukkig van geworden.
We kunnen de vestiging zien vanaf waar we nu zitten. Dat is aan de overkant van de straat.
Ja, je kijkt er tegenaan. Een steenworp afstand. Wij zijn heel gelukkig dat we de mogelijkheid hebben gekregen Harley toe te voegen. Dus dat vind ik voor onszelf belangrijk nieuws. Natuurlijk ook voor onze klanten, laat ik dat ook zeggen.
Het persbericht rept er ook over dat het dezelfde soort klanten zijn. Ik heb geen idee, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar moeten al die klanten hier, die ga je aan een Harley helpen? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, het zou mooi zijn als we dat zowel bij Harley aan de Porsche en bij Porsche aan de Harley. Maar
dat laatste lijkt me wel realistischer om heel eerlijk te zijn.
Ja, weet je, wij zien het gewoon als een mooie aanvulling op dat wat wij doen. En dan kun je naar producten kijken. Natuurlijk zijn het 2 producten met een hele mooie historie.
Ja.
Dat helpt met een mooi verhaal. Maar daarnaast is het zo dat hetgeen wat wij doen, zoals wij dit bedrijf ook runnen, en waar eigenlijk Porsche Centrum Gelderland en Porsche Classic Center ook groot mee is geworden.
En wat is dat dan even? Toch tekst en uitleg?
Laat ik eerst zeggen de nuchterheid van hoe wij naar dingen kijken. Ons bewustzijn dat het om de klant draait. Ik noem het even dat spel heel goed beheersen. Als wij dat spiegelen tegen de operatie van Harley, dan zien wij heel veel mogelijkheden voor de business van Harley Davidson.
Binnen de beleving van deze winkel, als mensen nog niet Porsche Centrum Gelderland kennen, kom langs en dan krijg je een bepaalde beleving.
Ja.
Daarin past het Harley verhaal en daarin geloven jullie dat je in verkoopaantallen kan groeien?
Ja, absoluut.
Ze verkopen er nu 300 per jaar, begreep ik. En dat moet gewoon naar...
Met wie heb jij staan praten, Bart?
Ik ben net even binnengelopen en dat vertelde de vorige eigenaar.
Nou, die blijft keurig trouwens de winkel voor ons runnen. Dus het mooie is dat wij natuurlijk vanuit onze kant veel expertise kunnen inbrengen. Waar je eigenlijk als Harley-vestering zelf alleen net te klein voor bent. Hè? Ja. Dus dat is sowieso een prachtige toevoeging.
Het synergieverhaal ook.
Ja, maar dat is absoluut. Wij gaan van onze kant kennis en kunde inbrengen. En we hebben zeker niet de arrogantie dat wij niet ook van Harley kunnen leren. Hè? Dus wij gaan daar ook wel dingen zien en leren. Dus dat is ook mooi. Maar dat is heel belangrijk om die winkel verder te helpen. En op basis van wat wij inbrengen, verwachten wij wel degelijk de winkel aanzienlijk groter te kunnen maken.
Het zijn natuurlijk wel 2 merken die op zaterdagmiddag gewoon rijders trekken. Die gewoon een kop koffie
riders
doen. Hè? Ja, zowel aan de Porsche kant denken als aan de Harley kant, toch?
Ja, nee,
dat
absoluut.
Dat een clubgevoel is.
Zeker. Bij Harley heb je heel erg een clubgevoel. Dus daar zitten ze ook raakvlakken. Het is een community. Hè? Tenminste, dat willen we zeker verder uitbouwen. Zo zien we trouwens onze business hier ook. Hè? Want we hebben het er straks over. Kijk, je klant beheersen. Hè? Je klant beheren, zeg maar. Bij je houden. Goed contact mee houden. Nou, dat is een spel wat hier heel goed gespeeld wordt. En dat zien we bij Harley ook terug. Dus wij doen het niet voor niks. Bijna 100 evenementen per jaar. Dat klinkt heel veel. Dat is van klein naar groot. Maar dat is echt gericht op het klantcontact.
En 100?
Ja, 100 evenementen. Ja. Toen ik binnenkwam, ik ook even gekeken. Nou moet ik zeggen, in wat ik hiervoor deed, was ik het gewend. Ja. Het spel kende ik. En het belang onderschrijf ik ook meteen om dat te doen. Omdat je gewoon eigenlijk op een hele ongedwongen sfeer, even los van het product... Dat klinkt gek, want uiteindelijk is het product wel een middelpunt. Maar je bent los van het product bezig met je klanten. En wij zijn vaak veel te productgericht met de klant bezig. Alsof er dan altijd iets moet.
Ja.
Hè? En er is juist... Het is
alsof er altijd een transactie aan moet hangen.
Exact. En dat moet je niet willen. Je moet gewoon op een normale manier contact hebben met je mensen. En dat hangt ook van de evenementen af. Als wij een evenement doen en iemand vraagt aan mij hoeveel auto's heb je verkocht, dan... Ja. Ja, dan haak ik altijd even af. Ja. Onder het mom van waarom moet ik altijd op zoek op dat moment naar die transactie? Ik wil op dat moment een goed contact met mijn klant hebben. En op het moment dat het relevant is voor de klant, moet hij het gevoel hebben dat hij naar ons toe moet komen. En dat creëer je echt in dat soort evenementsferen.
Heel goed. Dankjewel voor deze korte toelichting over jullie toekomst als Harley-Davidson dealer.
Nou, ja, Arjan, dan gaan we beginnen met het gas erop. Hè?
Oh.
Ik ga je kort introduceren en dan gaan we lekker het gesprek aan. Na jouw studie Small Business in Haarlem start je in 1994 bij Auto Palace. In 2002 begon je bij Kroijmans, Saab Cadillac, zelfs nog de Duitse tak bediend. In 2008 startte je bij Autoprice, een internationale verkoopsite van nieuwe auto's, onderdeel van Autosoft uit Enschede. En toen de overstap gemaakt als managing director bij Lauman Exclusive. En het laatste jaar, wat we net zeiden, bij Lexus Nederland. Sinds 1 april dit jaar bij Porsche Gelderland als marketing en operations. Nou ja, marketing snap ik, maar wat houdt operations in?
Nou, als ik jou helemaal vertel hoe ik aan de titel kom. In december nam ik het besluit Lauman te verlaten. Zonder vaste plannen. Dat werd een kop koffie met Mark. Uit die kop koffie kwam de conclusie van, wij kunnen samen wel wat doen. Daar heb ik toch gezegd, dat klinkt goed, laten we dat vooral doen. En toen kwam eigenlijk de vraag, ja, maar wat ga je dan doen? En toen hebben we er een titel aan gehangen. Kijk, marketing lag dichtbij mij als je terugkijkt naar de hele opzet van Lauman Exclusive. Hè. Toen ik daar kwam, was het eigenlijk een vrij lege huls nog.
Zeker.
En dat hebben we in de loop der jaren opgebouwd. Nou ja, daar hebben we vooral van de marketingkant veel energie in zitten.
Ja.
En operations, ja, als ik naar deze organisatie kijk, die is heel hard gegroeid. Middels meer dan 200 man die hier rondloopt.
Ja, het lijkt een volumemerk hier.
Het lijkt bijna een volumemerk. Nou, als ik één cijfer noem, er liggen hier meer dan 92 bruggen. Ja. Ik bedoel, dat zijn aantallen die bij volumemerk denk ik dat je het niet eens tegenkomt. Nee. Maar het ligt hier gewoon. Dat betekent die operatie is daarop afgestemd. Nou, dat is allemaal gedaan. Maar uiteindelijk moet er een soort, nou, laat ik het nu zeggen, een soort rustpunt komen waarbij even alles goed onder de loep wordt genomen.
Maar is het een consolidatie?
Nee, absoluut niet. Want we blijven zeker door. Want kijk nou wat er de afgelopen maanden weer gebeurd is. Nee, het is veel meer het besef dat onder dit volume wel bepaalde processen thuis horen. En ik ga echt niet zeggen dat hier een gemeentehuis gebouwd gaat worden. Dat past niet bij deze organisatie. Maar het is wel goed dingen meer te hebben vastliggen en meer processen binnen de organisatie te brengen. Want het brengt ook een soort rust en zal de kwaliteit verder helpen.
En dat hou je onder, dat is operations eigenlijk?
Dat is eigenlijk operations. We zijn bezig met een heel automatiseringstraject van binnenkomst tot auto tot uiteindelijk het online brengen van de auto, het verkoopkanaal van de auto. Nou, dat zijn allemaal tussenstappen. Die moeten gewoon goed geregeld worden. Afdelingen moeten tijdig geïnformeerd worden, zodat ze in de toekomst al kunnen zien wat er op hen afkomt. Denk aan capaciteitsplanning. Als ik een auto inruil, dan kan ik er eigenlijk al wel een verwachting aan hangen wanneer die binnenkomt. Dan weet ik ook wanneer ik bepaalde afdelingen moet gaan vragen.
En dat is voor jou 40 uur of 32 uur werkweek?
Nou, dat zijn sowieso uren waar ik alleen van mag dromen, Wolf. ik hou altijd voor mezelf de ruimte vrij om naast mijn vaste werk wat projecten ernaast te doen. Dus die afspraak maak ik altijd braaf. Die had ik ook bij Lauman. Dat ik zei, joh, ik hou ervan altijd wel on the side voor mezelf wat dingen te doen. Denk aan advies of ondersteuning ergens. Dat vind ik ook leuk. En thuis natuurlijk. Die heb ik hier ook weer gemaakt. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen.
Je hebt nog geen zomervakantie gehad.
Nee, die heb ik heerlijk wel gehad. Maar voor de rest, nee. Aan die dingen ben ik nog niet toegekomen.
Hey, je hebt lang aan het roer gestaan bij Lauman Exclusief. Toen het inderdaad, wat je zei, in een kinderschoen. Het was natuurlijk aan de A2 een A1 locatie. Meteen al. Hè?
Ja.
Wat neem je het meeste mee vanuit die tijd naar hier?
Het belang van een goed team neerzetten. Ik vind dat er wel eens mensen daar te makkelijk aan voorbij gaan. Hè. De focus gaat vaak uit naar iemand, terwijl de focus moet uitgaan naar een team. En wat ik heel stellig daar gedaan heb van dag 1, is het besef bij iedereen erin hameren dat er ieders rol even belangrijk is voor een eindproduct. En dat klinkt heel cliché en heel klef, maar ik ga je vertellen dat veel te weinig mensen daar focus op hebben. En of je nou poetst, of dat je verkoopt of de rekening gaat versturen. Als iemand verzaakt in zijn rol, leveren wij een slecht product. Daar zijn we echt vanaf dag 1 heel erg mee bezig geweest. Iedereen bewust maken van het klantbelang. En iedereen iedere dag laten voelen wat dat dan ook is. Maar ook de klant in contact brengen met iedereen. Dus we hadden altijd ieder van onze medewerkers in beeld in al onze programma's. We gaven ze een gezicht middels advertenties. Op de site kon je een achtergrondverhaal van iedere medewerker lezen. Al dat soort dingen. In ons magazine stonden altijd minimaal twee medewerkers met een mooi verhaal. Om duidelijk te maken, ook bij de klant, dat het niet om één contactpersoon draait. Maar dat was team daaronder.
En hoe maak je een team met 200 mensen? Kijk, een voetbalelftal van 11 is al lastig in deze periode als je in Amsterdam woont. Maar...
Nou, absoluut. En dat is een terechte opmerking. 200 man is anders dan 55 man die we daar hadden bij Lammen Exclusive. 200 man is veel, maar dat betekent niet dat je niet de aandacht erop kunt hebben. En daar zijn wat slimme dingen voor om dat te doen. Daar wordt hard aan gewerkt hier. Denk aan gewoon een omgeving waar je... dat zullen heel veel bedrijven doen. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk. Een intranetomgeving waar iedereen op staat. Waar je alle collega's kunt zien. Gisteren hebben we... Of maandag hebben we Harley geformaliseerd. Maar gisteren stond het hele team met foto op de site. Met een welkom. Mm-hmm. Met alle gezichten erbij. Met de functies. Wat doen ze? Weet je, meteen laten zien dat ze onderdeel zijn van een team. En dat zijn even simpele dingen. Maar als je hier gaat kijken... Nou, laat ik iets heel unieks noemen. En daar was ik zelf verbaasd over. En dat is ook het typische eigenschap van Mark Weg.
De eigenaar, mensen hem nog niet kennen. Ja, dat lijkt er maar even bij. Maar
dat
goed,
lijkt
prima.
Me bijna ja. Omhoog, maar goed. Nee, wij zijn hier met alle mensen... met alle mensen, hoor wat ik zeg... zijn wij naar Leipzig gevlogen... Om alle mensen bewust te maken voor welk merk ze werken.
Yeah.
Ik weet niet, weten jullie een ander bedrijf dat doet? Die zegt tegen
200, nee,
200
nee, nee,
man
nee,
zegt, jongens, nee. Tuurlijk hebben we dat gesplitst. Hè, want het bedrijf moet ook door.
Yeah.
Dus 100 man de ene keer, 100 man de andere keer. Eigen vliegtuig gecharterd naar Leipzig. Een hele dag, alles, fabriek, rijden met de auto, circuit... noem het maar. Ja. Ik was daar totaal flabbergasted over. Ik zei, jongens, dat is geweldig.
Maar wat verbaas je dan? Dat het een dure rekening is om twee vliegtuigen te charteren? Of dat je het lef hebt om 100 mensen op te pakken en te zeggen, we gaan er naartoe?
Dat je iedereen meeneemt.
Dat je iedereen... Dank je, Paul. Geen onderscheid. Nee, want dat is het. Je neemt iedereen mee. Je maakt geen onderscheid. Je laat hier
niet de beste
zien.
Verkoper mag een dagje.
Wat gebeurt er vaak? Ja, dit gebeurt. Hè? Ja. En dan vergeten we even dat iedereen daar een belang heeft.
Ja.
Hier wordt ook echt gezegd, iedereen mee. Iedereen gaat daar naartoe. En we blijven dit doen. Dus we hebben nu weer nieuwe mensen sinds dat de laatste groep geweest is. Dus die gaan straks ook. Hè? Dus we blijven dit herhalen. Dat vind ik bijzonder. Maar dat draagt heel erg bij tot het teamgevoel.
Hey, nog even tot slot met Lammen Exclusive en Porsche Gelderland voor jou. Wat is het niet? We hebben het over de overeenkomst gehad. Wat is het verschil wat je echt merkt van dit is...
Nou, hier hebben we één merk. Even binnen het Porsche-domein. En natuurlijk krijgen we nu motoren erbij. Hè? Maar binnen Lammen Exclusive hadden wij 9 merken onder één dak. En hoe klein een merk is, ze vragen dezelfde aandacht.
Ja.
En die balans, die balans de hele dag goed houden, is best een dingetje. En ik denk ook wel uniek. Ik denk wat daar staat, met 9 merken onder één dak. Ik denk dat je dat ook niet snel ziet. Helemaal niet in die context zoals het daar staat. Omdat je krijgt natuurlijk discussies over CI en dat soort zaken. Ja. Nou, ga dat maar eens doen onder één dak. Ja. Daar is Nederland gewoon te klein voor. En ik ben er ook wel trots op dat we dat met de merken voor elkaar hebben gebokst. Dat we de acceptatie van de merken hebben gekregen.
Mm-hmm.
Om dat bedrijf zo neer te zetten zoals het er nu staat. He, want natuurlijk is dat best wel van maar die moet toch die vloer en die
maar
moet
dat kan toch ook alleen maar als je de aantallen haalt of niet?
Ja, maar dat is...
per merk de aantallen haalt.
Ja.
Ja, maar het gaat er ook om dat je een goede relatie... En dat wil niet zeggen dat je het iedere dag met elkaar eens hoeft te zijn, maar een goede relatie, een goede dialoog met je merk hebt. En die hebben we over de jaren gevoerd. Ik durf ook te stellen dat wij met alle 9 merken absoluut een sterke relatie hadden. Dus altijd een goede dialoog hadden. En waarbij zowel de kansen als de bedreigingen, problemen ook besproken werden. Dat is de kracht van het bedrijf geweest.
En wat is dan een McLaren verkopen en een Porsche verkopen? Die koper, die klant waar jij het over hebt, is die zo anders?
Nou, laat ik in ieder geval zeggen, dan moet ik even terug waar ik in geloof. Is generaties. Als ik een Porsche verkoop, dan heb ik met mensen te maken die al lang naar een Porsche toe leven.
Ja.
Want als kind bouw ik een droom op. Had ik het poster van de Porsche boven bed. Ik kan hem verwezenlijk gaan Porsche kopen. Nou, en dan heb je natuurlijk een hele loyale groep die dat blijft doen. McLaren was een nieuw merk. Dat vergeet iedereen. Hè?
Ja.
Dat is 2012 kwam er in één keer een McLaren weer op de markt. Tuurlijk is er de F1 eerder geweest, maar er kwam in één keer een McLaren. Een normale straatsportauto vanuit McLaren op de markt. Die zit niet in de droom van die mensen. Want die was er niet toen de droom gebouwd werd.
Ja.
En dan is dus
die poster bestond niet.
Dit poster bestond letterlijk niet. En dat is je uitdaging. Hoe kom jij dan in dat hoofd van die persoon die auto zou kunnen kopen. Hoe kom jij daarin? Nou, en dat spel, dat met McLaren voeren, dat neerzetten, dat is wel degelijk een hele andere uitdaging dan de Porsche.
Maar dat heb je gedaan met een community bouwen, volgens mij. Hè? Ja. Dus echt feest en partij klinkt heel plat, maar gewoon wel.
Daar komt het dan vaak toch op neer. Ja, met z'n allen naar Monaco, naar de Formule 1. Ik bedoel,
zeker,
dat soort.
Ja. Zeker, mooie ritten maken, delen. Hè? Dus zorgen dat mensen hun ervaringen met elkaar delen en dat vervolgens verder geven. Want kijk, foldertjes verspreiden, dat soort dingetjes, jongens, allemaal hartstikke leuk. Hè? Maar twee dingen, klantervaringen, daar draait het om. En vanuit die klantervaringen ambassadeurs creëren, daar zit je geloofwaardigheid. Die ambassadeur loopt weg, die komt ergens, die zit in die scene van andere mensen. Die vertelt hoe geweldig dat product is en die komen dan weer bij je binnen. Dat is niet wij die het vertellen, is niet een foldertje wat je weggeeft. Want hoe geloofwaardig is dit allemaal?
Dat is de klant die een ambassadeur is geworden. Maar dat is dan toch hetzelfde hier?
Absoluut. Daar zit ook absoluut de draakvlak. Ja. Ik durf te zeggen dat een klant van Porsche Center Gelderland en Porsche Classic Center Gelderland, hè, dat zijn ambassadeurs. Dat zijn mensen die staan ergens voor. Mm-hmm.
En die community ben jij ook weer aan het neerzetten zoals je daar deed? Of die stond al en die ben je verder aan het uitbreiden?
Nou, er stond hier een prachtige community. Zijn er nog kansen? Absoluut, daar geloof ik zeker in. En dan kom ik weer een stukje klantbeheer wat beter kan. Een stuk vastlegging ook daarvan. De relevantie van communicatie, dus weten wie je klant is. Kijk, natuurlijk zijn er verbeterpunten. En dat is ook mooi, daarvoor zitten we hier ook.
Ja. Hey Bart, jij mocht als eerste schrijven volgens mij over Harley Davidson gisteren. Dan word jij natuurlijk altijd heel gelukkig van als jij nieuws als eerste naar buiten mag brengen.
Oh, ik dacht van de Harley, maar nee.
De overname.
Nee, ja, uiteraard. Ik bedoel, als vakblad is het natuurlijk onze eer te na om dit niet als eerste te brengen. Maar gelukkig hebben we een uitstekende relatie met Mark. Dus die had ons al een tijdje geleden geïnformeerd dat het eraan zat te komen. En toen heb ik hem ook gevraagd, Mark, heb je überhaupt wel een motorrijbewijs? En ik zei, ja, ik had die, kijk, al die dealerbedrijven stappen in tweewielers. Ze zeggen allemaal, dat is, heeft een strategisch belang naar die mobiliteitspropositie, dat moeten we, et cetera. Nou, prima, maar binnen die mobiliteitspropositie, ook zakelijk, nou, Harley heeft daar geen rol. Of
Harley maakt nog geen e-bikes, toch? Ik vind het eigenlijk wel wat.
Zeker.
Dan neem ik het terug.
Loop zo even met me mee, maar de e-bikes staan voor in de show.
Vanaf prijs?
Volgens mij even door de 2000. Nee, het valt mee, volgens mij. Ja,
ik vind wel dat ze een fatbike kunnen maken.
Ja.
Toch?
Jij het zegt. Dat had toch wel bij Harley gepast. Ja. Ja. Nou, weet ik niet of dat op dit moment helemaal qua imago goed is.
Ze zijn niet meer te verzekeren in Amsterdam. Dus
maar in Amsterdam hebben Harley's inmiddels echt een aanzienlijk beter imago dan fatbikes. Is misschien wel eens ooit anders geweest. Even terugkomen op die stelling. Hè? Want we hebben het hier over community bouwen. En overigens voor de mensen die zich afvragen, wat hoor ik aan achtergrondgeluiden? Ja, we zitten hier in een showroom daar gaat alles gewoon door. Ja. En terecht natuurlijk. We hebben het hier over community bouwen en zo. Maar Rolf vroeg jou aan het begin, hè, bij zijn stellingen van die laatste euro die je hebt. Hè, waar geef je die aan uit? Maar die geef je dus eigenlijk niet eens aan Google of aan een salesadviseur uit. Maar liever aan dat event, aan die community. Pomp je hem dan in, hoop dat er weer iets uitkomt.
Alles heeft te maken met het moment. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè? Laat ik het voorbeeld nemen.
Als je hebt een budget. En ik bedoel, als marketingdirecteur, je hebt een budget. Je kan het naar online doen. Je kan het naar verkoop doen. Of naar evenementen of andere dingen. Ik bedoel,
maar het moment bepaalt wel een deel van de verdeling. Hè? Als waar sta je als bedrijf, waar sta je als merk? En in welke tijd zitten we op dat moment? Dus blijf vooral kijken in wat je doet. Ik geloof wel dat als je community bouwt, dat je je euro's veel efficiënter uitgeeft dan als ik puur marketing in algemene termen ga gebruiken. Want dat blijft vandaag de dag toch verbazingwekkend hoeveel bedrijven met hagel schieten. Dat is één. En hoe lastig het is op juiste data tegenwoordig klanten te benaderen. Hè. Populair gaan we profilen. Ja. Wat is profilen dan? En dan gaan we een klant zoeken en dan zeggen we nou, Oké, dan doen we een stukje profiling erbij. Nemen een WOZ-waarde van 7,5 ton. Ja, heeft diegene dat gisteren gekocht, dat huis? Of woont hij er 30 jaar en is de waarde van het huis gestegen? Wat is de waarde van dat onderwerp dan? Hè? Dus ik geloof heel erg in, nogmaals, dat als je met die community bezig bent, dat brengt weer mensen bij je binnen. En als je daarbij voortbouwt, dan weet je ook dat mensen die je naar je toe komen, die komen ook met een reden naar je toe. Het is zo lastig in die
je
markt.
Je kunt beter de vrienden van die meenemen dan op hagel schieten.
Nou, want hagel schieten, dat blijft wel een kostbare business.
Maar het is natuurlijk ook zo'n inkoppen wat jij net in het voorgesprek ook aanvalt. Een klant behouden, zeg maar, is A, veel goedkoper en veel waardevoller dan weer gaan stunten om een nieuwe klant binnen te halen. Ja. En die huidige klant eigenlijk weer te verliezen, omdat je daar je spending of je aandacht en je liefde niet naartoe stuurt. Nou,
dit is ook toen we het straks even hadden over verkoop. Kanalen en hoe ga je dat inrichten? Wat is online? Wat is fysiek? En hier zit misschien ook wel even een groot probleem. Want dan heb ik verkocht. Oh, ben ik helemaal blij, jongens. Ik heb 100 online verkocht. En heb ik de service niet goed ingericht? Ben ik dan bezig met de klanten alleen maar nieuwe klanten krijgen? Of ben ik ook met beheer bezig? Ja. Wat ben ik aan het doen dan?
Transactie aan het maken.
Ja, maar is dat dan de toekomst? Of wat willen die merken dan?
Korte termijn.
Ja. En moeten wij niet lange termijn gericht zijn? Wil ik met mijn euro's wat zinniger omgaan?
Ja. Hier
zit gewoon een heel belangrijk ding. En daarom zeg ik ook, ik vind het ook zo lastig om over dat onderwerp te praten zonder het te definiëren. Hè? Want kijk, als we kijken, want nogmaals, het zit bij de klant. Als we kijken naar de hele klantbeweging, ook in ons segment is 90% van de journey is online. 10% is fysiek. Als we fysiek dus vergeten goed...
Ook bij Porsche.
Ja, ook bij Porsche. Ja. Juist ook in ons premium exclusive segment.
Ze hebben alles al uitgezocht.
Is alles al uitgezocht. Maar daar zit er wel een groot gevaar in. Ja. Als we dat niet met elkaar oplijnen. Oftewel, die klant heeft dan online een bepaald beeld gekregen. Loopt vervolgens bij een dealer binnen. En dat beeld klopt niet met wat hij online gekregen heeft.
Of dat
heeft,
je denkt, als 90% al online gaat, dat je de laatste 10% ook online kan doen. Dat je dat gaat denken. Dus ook een valstrik.
Maar dat is weer het punt. Ik vind sowieso, mensen willen veel te veel, zeggen altijd, ja, maar dat kan niet. Weet je, hoezo dat kan niet? Ik zei straks tegen Rolf, het mooie is dat de traditionele wereld, die verzet zich altijd tegen de nieuwe wereld. Terwijl de nieuwe wereld een acceptatie heeft van de bestaande wereld en daar businessmodellen op bouwt.
Ja.
Nou, dan mag jij mij vertellen wie de grootste kans van winnen heeft. Hè? Ja,
mooi gezegd.
Ja.
Hey, Porsche Gelderland in corona vierde zijn 15-jarig bestaan. Ik weet niet, heb jij toen Huberto Tan ook in die show gezien met Mark?
Ik heb een deel gezien, maar natuurlijk geweldig creatief om dat sowieso zo te doen.
Ja. Iedereen feliciteert hem natuurlijk ook. Ja. Volgens mij het grootste Porsche-centrum Europa. Classic-centrum, de eerste ter wereld.
Dit is het eerste, maar ook het grootste classic-center ter wereld. Deze op één locatie, even het volume op één locatie, is het top 10 speler in de wereld.
Een top 10 speler. Terwijl we zitten niet in Mexico, Shanghai.
We zitten in... Ik weet nog dat... We zitten in een weiland in Heteren. Echt met alle respect. Ik weet nog dat dit hier gebeurde.
Ja, ja, ja.
En dat ik hier langs reed en denk... Ja. Welke mafkees begint een Porsche dealer in een weiland in Heteren? Want dat was het toen, hè?
Ja.
Ja. En kijk nou wat hier staat. Ik denk dat dat ook aantoont dat als je maar gelooft in je winkel en het op een juiste manier doet. Ja, wat is dan een locatie, jongens? Dan hebben we het over één locatie. Wat is dan een locatie?
Maar goed, aan de andere kant, als ik daarop mag inhaken. Hè, als je nou kijkt naar Porsche en Gelderland, even over de afgelopen 15, 16 jaar. Elke keer als ik hier binnenkom, heb ik het idee, als ik maar iets laat merken dat ik in ben voor een Porsche, dan ga ik weg met een Porsche. Oftewel, verkoop is hier heel erg belangrijk. En afsluittechnieken, alles wat erbij komt, is hier gewoon belangrijk. Op het moment dat we denken dat we een deal kunnen krijgen, dan gaan we ook voor de deal. Waar anderen toch een beetje afwachtend blijven, gaat het hier gewoon wel gebeuren.
Ja, maar niet op een storende manier.
Nee, zonder meer niet.
Daar ligt misschien ook wel de kunst. Twee dingen. Je komt hier binnen en als je inbouwt voor een deal, dan durf ik te zeggen dat het team goed getraind is om dat te voelen.
Ja.
En op een prettige manier jou aan de gewenste deal helpt.
Ja.
Ben je niet in voor een deal, ben je net zo welkom.
Nee, zonder meer.
Krijg je kop koffie, krijg je alle aandacht.
Want even bij Lauwman ging op een gegeven moment op de website volgens mij. Van joh, ben je een bezoeker? Kom niet meer langs, is wel heel plat.
Ga naar het museum.
Maar je zegt het, Bart, maar dat was wel ons lastige ding. Wij kregen letterlijk op een gegeven moment de busjes voor de deur. Dan werd iedereen uitgereden en uitbegeleid. En die kwamen binnen alsof wij een attractie waren. Deels was dat aan onszelf te wijten, omdat we ons zo open opstelden. Hè, met ons hele social media beleid. Dus daar gaf je ook een beetje de indruk van, jongens.
Alexander hier, Sterk was ook een BN'er geworden volgens mij.
Ja,
in,
het is
Autoland.
Een winkel, kom vooral binnen en kijken. Maar we hadden natuurlijk wel met onze klant te maken. En ook een stukje privacy, waarin je in alle rust met de klant bezig wilt zijn. Dus op een gegeven moment hebben we iets moeten doen. En toevallig keek ik gisteren nog op de site en zag ik dat nog staan. Toen dacht ik, ja, hoe lastig is dit eigenlijk? Want het geeft ook een barrière. Hè? Want ik sprak regelmatig ook iemand die zei, oh, maar kan ik dan zo bij jullie binnen? En dat was zeker een potentiële
Nee, precies. Ja. Ja. Je begint eigenlijk met een boodschap, je bent niet welkom, met alle respect.
Ja.
Toch?
Ja, maar het is daar heel lastig. Anders, plus, mensen verwarden ons wel degelijk met het museum. Hè? Dus dan waren wij het meer. Maar, dat klinkt voor jou gek, maar mensen die zich niet bewust zijn van de situatie, die vonden dat lastig. Ja.
En hoe is dat hier? Want iedereen is welkom, maar hier heb je niet last. Hè? Wat Paul net zei op zaterdag.
Maar dit is, als ik zie naar de bezoekers die gewoon een kijkje komen nemen. Mm-hmm. Ook de
jongeren die allemaal foto's. Ja, precies, en,
dan is dat in een hele andere verhouding dan dat wij dat in Utrecht op een gegeven moment hadden. Dat werd echt een overkill.
Is dat het verschil tussen Utrecht en een weiland op de Betuwe?
Ja, maar Utrecht waren wij, er waren ook mensen die dachten af te slaan en dan zaten ze alweer in Breukelen. Dus de locatie ook best wel lastig. Ik denk het compacte, want dit vergis je nou niet. Dit is natuurlijk best een oppervlakte. Het is mega. En in Utrecht waren we natuurlijk ook compacter.
Nou ja, wat je zegt, op 9 merken, dan ben je al bijna een museum, hè? Met alle respect. Dan kan je heel veel zien. En hier heb je 9-11 en een paar andere. Maar dat is het dan. Maar goed, hè, even toch?
Nou ja, de diversiteit het exclusieve karakter in Utrecht. Hè, wij deden natuurlijk best hele extreme dingen ook. Auto's die die ga je eigenlijk zelden in je leven zien. Die stonden daar natuurlijk wel. Dus ja, dat had dan ook wel een bepaalde aantrekkingskracht.
Hey, even we hebben de Porsche winkels in Nederland. Hè? Daar hebben we volgens mij Leusden, Rotterdam, Groningen, Spon. Amsterdam Maastricht deels. Nog. En dan hebben Amsterdam we de zelfstandige volledig. Winkels. Is Amsterdam volledig, Pon?
Maar dat maakt het zich niet zoveel uit.
Nee, en dan hebben we de Twente, Eindhoven, Maastricht en Gelderland.
Nee, maar daar zit Pon in.
Oh ja?
Ja. Maar het zit eigenlijk overal in.
Dit is de enige private Porsche dealer van Nederland. De enige.
Ah. Ja. Er is op Pon overigens altijd veel, ook wel kritiek, ook uit Porschehoek, van hoe kan het nou dat Mark Weg, zeg maar, de helft van alle Porsches in Nederland doet. Ik weet niet precies of dit klopt, hoor. Dat weet ik echt niet. Maar dat is wat je altijd hoort. Ja. Pon, overigens, in defense of Pon, ik denk de grootste Porsche dealer van de wereld.
Ja, ja.
Het zal in ieder geval niet veel.
Wat ze in Amerika erbij hebben.
Ze Amerika erbij hebben. Ja. Rolf, ik denk dat jij het ook wilde vragen. Maar wat is dat verschil tussen jullie winkel en die Pon winkels? Kun je dat definiëren? Of is dat verschil er misschien wel helemaal niet? Denken wij dat alleen?
Ik denk dat je deels misschien denkt. Wat hier natuurlijk wel zo is. En dat is toch weer misschien letterlijk wel de vent op de tent. Hè? Die sturing, die beleving. Mark die echt met zijn poten in de modder staat. Iedere dag vooraan zit. Mm-hmm. Het gezicht is. Die dedication die er gewoon in zit van hem uit. Zijn liefde voor het merk. Het onderscheidende ook naar andere dealers. Op basis van de heritage van een merk. Dat is hier ook natuurlijk het Classic Center. Dat maakt dit gewoon een ander bedrijf. En nogmaals, daar wil ik absoluut geen waardeoordeel hebben voor die andere collega's. Dat zijn ook mooie bedrijven. Het zit ook niet in goed of beter, het zit in anders. En dit is een ander bedrijf in beleving. Een ander bedrijf hoe wij kijken naar de historie van een merk en welk belang dat heeft.
Er zijn veel mensen die een Porsche kopen. De gemiddelde 911 staat voor mij 12 maanden op iemands naam, hè? Dacht ik. Of anderhalf jaar toch? Als cadeautje. Je hebt de hele leven je poster gehad. Je koopt hem en dan. Zijn er mensen die dan en naar Amsterdam en naar Gelderland en naar Twente? Of is het eigenlijk als je hier.
Nee, tuurlijk gebeurt het. En ik denk dat we ook een onderscheid moeten maken tussen mensen die al lang Porsche rijden en zich op een gegeven moment ergens thuis voelen en daar ook gewoon blijven komen. Maar als we naar de toekomst gaan kijken, dan verwacht Porsche en wij ook dat er wel degelijk nog een behoorlijk groeipotentieel in de markt zit. Dan heb je weer met nieuwe klanten te maken. Ja, dan is het spel weer anders. Daar zul je het weer meer zien, want die moeten nog gaan kijken bij welke dealer pas ik.
Dat groeipotentieel, Rolf vroeg er in het begin naar, maar Audi ga je niet inhalen.
Dat lijkt me extreem.
Maar waar moet Porsche dan naartoe? En komt er dan aan de onderkant nog iets bij? Sorry, ik weet echt heel weinig van auto's, dus ik vraag het maar gewoon even.
Komt er aan de onderkant iets bij? Dat weet ik niet. We hebben natuurlijk wel een verandering. Hè? Met een elektrische Macan straks ga je natuurlijk ook naar ander publiek. Dus dat biedt weer mogelijkheden. Kijken in de toekomst. Ik kan mij voorstellen dat er nog best wat gaat in de markt zitten waar Porsche nog wat kan betekenen. Maar dat doe ik puur op... daar roep ik zelf wat. Hè? Ik heb daar geen verhaal achter liggen.
Kijk, die stelling zat er niet voor niks in. Want Audi heeft het volgens mij niet zo super... Maar kijk, we hebben een beetje de smartphone... waarvan je denkt, nou, ik kan ermee bellen, ik kan ermee betalen... ik kan ermee appen of ik kan ermee de tijd lezen. Hè? Mm-hmm. Nou, dat is een Volkswagen even. Hè? Of het is Skoda of een CD. Nou. En dan ga je of het een Rolex of een Breitling... en dan koop je een Ferrari of een Porsche. Nou, even heel plat geslagen. En Porsche zal daarin de komende jaren alleen maar groeien. Maar Audi heeft het dan wel moeilijk. Kijk, want als je 100.000 euro dan toch uit wil geven... of anderhalf... wat je ook voor een Audi moet betalen tegenwoordig... Hè? Een beetje een mooie soort sportscar achter... Dan kiest men denk ik veel eerder voor die Porsche... dan voor die Audi, toch?
Ja, maar ik denk dat je dat op dit moment marktbreed moet kijken. Want we kunnen het heel snel eens zijn dat we de hoeveelheid aan merken... en de overlap die daartussen zit binnen dezelfde, laat ik het even zeggen, dezelfde eigenaarsgroep. Yeah. Hè? Of we nou naar Stellantis kijken of een Volkswagen groep. Dan ik denk dat we ons snel, dat we het snel eens zijn dat die overlap totaal onzinnig is. En dat het een beetje wildgroei is geworden.
Een overload van merken en modellen. Ja,
dat kan niet anders dan dat anders zou moeten naar de toekomst toe. Want ieder merk moet je in de markt positioneren. Ja. Ieder merk kost geld.
Ja.
Hè, dus wat zijn we nog aan het doen? We zijn heel veel merken zijn we gewoon aan het labelen.
Cupra er weer aan, DS, dat soort.
Maar dat is dan vaak het spel waarbij je zegt... Oké, we gaan een stukje elektrificatie opzetten... en dat doen we nog even onder een andere label. Dan leren we wel. We zien wel hoe die markt zich ontwikkelt, hoe het product zich ontwikkelt.
Iets aan de model, meer marge. Ja.
Overigens gebeurt dat hè, bij onze buurman Harley... waar Livewire verzelfstandigd is als elektrische motorfiets... Mm-hmm. vanuit Harley weggehaald. Is om ook nog even het imago zo te houden.
Ja.
Want dan vergis je niet, daar stoeien mensen ook mee. Hè? Dus in één keer is het een elektrisch merk. En daarbij, laten we ook even stellen... dat op dit moment de snelheid waarop Chinezen een acceptatie krijgen... Hè? Dus dat we zeggen, ja, dat merk kenden we gisteren niet... maar iedereen rijdt het vandaag in één keer. Hè? Dus de imago, het merk imago-waarde... waar we altijd van zeiden, dat is heel belangrijk.
Ja. Vind je dat beangstigend?
Nou, voor bepaalde segmenten zou je het beangstigend kunnen noemen... maar er is ook een bevestiging hoe de klant denkt. Hè? Dus de klant zegt, ja, ik kijk veel meer naar misschien de eigenschappen van het product. Ziet het er goed uit? Rijdt het goed? Is het een geloofwaardig product? Elektrisch, heeft het een acceptabele range? En dan zeggen de mensen, ja, dan pak ik die MG of die BYD. Ja. Of weet je, dat
ik
is
kijk
toch
naar
wel,
maandtarief of dat soort. Hey, wat ik wel interessant, het managen van monteurs. Hè? Jullie hebben niet drie generatie monteurs hier staan, maar wel drie generatie auto's. Hè? Een classic Porsche van 72. Een diesel Macan, die wordt hier nog flink onder handen genomen met een APK. En je hebt natuurlijk een rijdende iPad, een Taycan. En wat er dan nog niet allemaal aankomt.
Ja.
Dat zijn drie generatie type mensen. Die volgens mij bij de koffietafel om 9:15 nauwelijks met elkaar meer kunnen praten. Of...
Ja, ik denk dat wel meevalt. Uiteindelijk is het is allemaal vanuit een bepaalde passie. En we hebben mensen die heel bewust kiezen om bij Classic te werken. Die zeggen, joh, al dat software hartstikke leuk, maar dat is eigenlijk nooit het vak waarvoor ik gekozen heb.
Ja.
En omgekeerd heb je hetzelfde. En dat is meteen ook het mooie van dit bedrijf. Je kunt doorgroeien, je kunt doorontwikkelen. Je kunt kiezen voor iets wat je wel of niet aanstaat. We hebben hier een restauratieafdeling. Ja, ik noem het altijd de kunstenaars. Ja. Die jongens die, als je ziet wat die klaarmaken, leren ze dat op school? Nee. We hebben al een probleem aan vakmensen, maar dit wordt niet eens meer geleerd. Dit kun je niet meer leren.
Gaat zo iemand ooit doorgroeien met een laptop en Taycan te updaten?
Nee, is dat doorgroeien rol? Of dat is een beetje de vraag natuurlijk.
Het is wel een terechte
bij die
vraag,
restauratieafdeling gaat gewoon iedere week een factuur uit, denk ik. Heb ik weer een paar uurtjes gesleuteld.
Ja. Nee, maar ik snap de vraag van Rolf wel. En in zekere zin, classic. Een classic van 50 jaar geleden is een andere classic dan vandaag de dag weer. Ja. En dat is aan de ene kant het mooie. Want wij weten dat het classic potentieel van Porsche gaat toenemen. Omdat eenvoudigweg het aantal registraties over de laatste jaren gegroeid is. Dus je classic potentieel gaat straks ook toenemen. Maar dat betekent ook in type auto's. Je staat weer voor andere vraagstukken dan dat je nu staat. Maar aan de andere kant weten we ook dat problemen die we nu kennen... dus dat bepaalde zaken niet meer vanuit de fabrikant beschikbaar zijn... en je die zelf moet produceren, maken, zoals plaatwerkdelen, dat soort zaken... Ja, dat blijft ook voor die andere auto van toepassing. En dat doen we vandaag de dag hier in huis allemaal zelf.
Maar ik vind het wel heel knap dat je die drie generaties nogmaals... wel onder één dak managt. Want het zijn natuurlijk wel toch nog andere werelden.
En dan heb je het alleen nog de technische onderhoudsverhaal. Maar wat in die restauratieafdeling gebeurt, dat is wereldberoemd.
Ja, ja. Ook weer.
Ja, ja, we restaureren hier zelfs voor Porsche AG. Hè? Dus ja. Wij, en hier worden auto's inderdaad wereldwijd ingevlogen voor service en, ja, en restauratie. Dus dat is inderdaad wel uniek.
Omdat hier die kunstenaars zitten.
Omdat hier die kunstenaars zitten, ja. En we hebben het ook wel zo opgesteld. Hè?
En die zijn zelf opgeleid?
Voor een groot deel zijn ze zelf opgeleid. Technisch deel brengen ze natuurlijk veel kennis en kunde mee. Maar wat ik net zei, als jij een stuk plaatwerk zelf moet gaan kloppen. Nou, dat zijn niet veel mensen meer die dat kunnen. En uiteindelijk leren ze hier het vak. En als hier een jong iemand zich aandient en dat wil leren, krijgt hij hier de mogelijkheid om het te leren.
Ja, ja, ja. Om gecertificeerd restauratie specialist van Porsche te zijn, weet je wel. Dan kun je de hele wereld over daarna. Want je ziet in de veiling opbrengst in Amerika, zeg maar een gecertificeerde Porsche met een gecertificeerd onderhoud, gecertificeerde restauratie,
ja, die
brengt gewoon factor
op.
2 op, ja, hè, ja, ja, in die zin.
Paul, ja, dank voor dit onbedoelde bruggetje, kan ik er vast wel bij zeggen. Eerder dit jaar werd de Collectibles gekocht, een veiling, een veilingsite. En nou, vertel eigenlijk maar even, wat doen jullie met Collectibles?
Nou, de Collectibles veilen wij liefhebbers, auto's.
Welke aantallen moeten we dan aan denken?
Ja, denk nu even. We zijn startende. Hè? We zitten nu ongeveer op een auto per dag die we doen. Werkdag, dus vijf in de week. Dat willen wij natuurlijk verhogen. Maar daarnaast willen we het ook diversificeren. We doen ook motoren. Motoren gaan we ook meenemen. Nou, dat is natuurlijk logisch nu ook even met Harley. Ja. Maar daarvoor hadden we al een besluit genomen. Ja, een collectible is natuurlijk een fantastische naam om te zeggen, ja, niet alleen auto's zijn collectibles. Je kunt er misschien in de toekomst nog aan andere dingen denken.
Broemobielen.
Is het is moderne
klassiekers? We hebben het over liefhebbers dingen.
Maar is het een ambitie om Katawiki te worden?
Nou, nee. Kijk, je wees altijd realist in wat je doet. Hè. Dan frustreer je jezelf ook niet. Maar natuurlijk moet het wel een gezonde business case zijn. Maar laat ik vooral zeggen dat het een toevoeging is en dat wat wij doen. En ik was hier al in voorbereiding bij Lam Exclusive met hetzelfde verhaal. Omdat ik altijd naar de markt kijk en denk, oké, wat vullen wij in, wat vullen we niet in? En het C2C-stroom staan wij eigenlijk vanuit de markt altijd naar te kijken.
Ja.
Terwijl
is het volledig C2C? Sorry.
Nee, helemaal niet. Want je bent natuurlijk vrij. Hè? Wij kunnen van B2C, maar ook van C2B. Hè? Dat is het mooie van de veilingplatform. Die beperking leggen wij niet op. Maar uiteindelijk is wel de gedachte in eerste instantie ontstaan om te zeggen van ja, C2C is iets waar we naar kijken en geen aandeel in hebben. Ja. Dus wij geven mensen een mogelijkheid een auto via ons te veilen. Ik zeg wel meteen met realiteitszin. Hè. Je kunt groeien en zeggen jongens, groeien is het doel. Maar wij kijken wel naar de waarde van de collectibles als merk. In de zin dat we ook dingen veilen die we als een liefhebber, liefhebbersauto of liefhebbersmotor kunnen verklaren.
Dat is het kader, zeg maar.
Dat is wel het kader. En daarbij, want zorgen we voor de juiste omschrijving. Dus de ene auto is 100% bijna nieuw, helemaal geweldig. En de andere zit misschien wat werk in, maar daar vind je wel de juiste omschrijvingen bij.
Hoe krijg je mensen naar het platform, naar het veilingplatform?
Nou, wij zijn vooral heel sterk op social bezig.
Gaat je laatste euro wel eerder, denk ik, die kant op.
Ja, maar dat hoort bij dit businessmodel. Ja. Ja. Want eigenlijk zijn dan de salesmensen zijn niet in zicht. Ja. Die zijn er wel om jou van de juiste informatie te voorzien. Dit is trouwens ook wel even een heel mooi bruggetje als we het hebben over online, waar we het straks over hadden. Vergis je nou niet. Dit is eigenlijk, je hebt de mogelijkheid om te kijken. Maar als je mij vraagt hoeveel mensen komen te kijken, bijna niemand.
Ja? Die zijn auto kopen.
En we hebben pas een DBS.
Zijn kopers bedoel je?
De kopers, ja. En we hebben pas een DBS geveild. 2,5 ton. De koper is niet komen kijken. De koper heeft hem gekocht. Die is hem ook niet komen halen. We hebben hem gebracht en ergens neergezet voor hem. Ik bedoel, dit is toch ook gewoon een bewijs dat als de omstandigheid ernaar is en het businessmodel daarvoor geschikt is, dan gaan mensen ook volledig online iets doen. Het hangt ervan af hoe jij de informatie brengt. Hoe jij reageert op vraagstellingen. Nou, dat is iets wat we met de collectibles natuurlijk ook doen. En daar leren wij ook weer van. Daar leren we ook van andere businessmodellen van. Maar het is vooral belangrijk om ook oplossingen te bieden. Ook voor onze klanten. Want iedereen weet, we hebben klanten met meerdere auto's. Die willen een keer wat. Ja, wil je iedere auto bijkopen? Of zeg je, joh, we hebben ook een andere mogelijkheid om een volgende eigenaar te vinden.
Hey, en van de DBS 2,5 ton naar een Taycan gebruikt. is volgens mij lastig handel geworden.
Dat zei je, dat zei je in het begin ook.
Maar mannen, ik denk dat we heel simpel met z'n allen moeten kijken naar een EV-markt. Ja. Ik zeg iedere keer, er hangt wel een hele nare donkere wolk boven de EV-markt. En dat heeft te maken met restwaardes. Ja. En dat heeft verschillende redenen in mijn optiek. We hebben partijen die hebben koet de auto's naar de markt willen brengen in volume tegen bedragen van, we weten, ja, het kan niet, maar hebben daar wel markt mee gekocht. Hè? Ja. Hoe zit die afwikkeling? En wat gaan ze aan het eind accepteren als verlies en die auto de markt inzetten? Want dat heeft wel degelijk een restwaardebepaling voor alle andere auto's, merken, modellen ook. Hè?
En welk merk heb je dan?
Nou ja, ik denk als we kijken naar Lincoln Co. heb ik respect voor wat ze gedaan hebben. Aan de andere kant, die auto's. Ja, en toevallig in mijn vriendenkring, de een rijdt de Lincoln Co., de ander. Ik kan je twee totaal andere klantervaringen benoemen.
Ja. En de een is blij en de ander is niet blij.
De een is super blij en de ander is doodongelukkig. Maar dat die EV-markt, dat we daar nog met heel veel uitdagingen te maken krijgen. Daar staan we een EV in te ruilen. Wat is die waard? Wat is het technisch? In welke technische statie weet jij het? Hoe gaan we dat allemaal met elkaar regelen? En die restwaardes, wat Tesla aan doen is met iedere keer die prijzen maar onbetrouwbaar neerzetten. Ja, jongens, dat heeft zijn effect. Dat heeft een betrouwbaarheidswaarde voor die hele markt. Overheidsinvloeden, dat heeft ook een restwaarde gevolg. Ja. Want wie wilde straks zo'n auto rijden met zo'n zwaar accupakket? Ja.
Maar als we dit even plat slaan, in ieder geval een aantallen. Er zijn, zeg maar, als het gaat om 0 en 4% bijtellingsauto's, zijn er een kleine 100.000 ingezet. Ja. In de afgelopen jaren. Waaronder dus de Taycan. Maar dat zijn niet de aantallen, maar de Models 3. En nou ja, noem het allemaal op. Iedereen de I-Paces, je kunt ze allemaal zelf wel opnoemen. Je hoort inmiddels overal dat het probleem groeit. En dat er steeds meer van die dingen ook gewoon niet verkocht worden. Een paar jaar geleden werd gedacht, Europa lost het probleem al op. Nou, vooralsnog lost Europa het probleem helemaal niet op.
Nee.
En goed, die 308 diesels, die gingen wel naar Athene.
Ja.
Maar ja,
nee,
die Model 3 niet.
Ja, Bart, we hadden straks over een stuk infrastructuur. Nou, waar ga ik met die elektrische auto naartoe? Ik heb mezelf gepeinigd. Ik ben elektrisch naar Noord-Italië gereden. Daar moet je bijna een masochist voor zijn. Ja. De auto is geweldig. Alleen als je 3 laadpalen in Duitsland hebt gehad die het niet doen en je hebt nog 25 kilometer range over, dan zit je niet
en
blij
drie,
in je auto.
En 3 huilende kinderen achterin.
Nou, die heb ik gelukkig niet meer. Maar en dan kom je bij een 25 kW lader aan. Alleen zijn ze vergeten het hotel erbij te zetten, zodat je kunt overnachten. Maar dit is gewoon ellende. Het is ellende.
Ja. Ja, maar Arjen, om dan maar echt heel concreet te worden. Jullie hebben ook, de leasemaatschappij die bij bedrijf hoort, best wel een aantal van die Taycans ingezet.
Ja.
Die gaan terugkomen de komende periode. Maak je alvast een voorziening dan?
Natuurlijk ben je daarmee bezig. Natuurlijk anticipeer je op dat wat gaat komen. Want uiteindelijk is de EV-markt wel een rare markt. Kijk, in Nederland vind ik de hele discussie onder eens. En laden vind ik allemaal onzin. Want in Nederland is het super geregeld. Dan kun je prima elektrisch rijden. Hartstikke goed.
Ook in de Nissan Leaf, met alle respect. Kan je al redelijk rondkomen, toch?
Ja, prima. Ja. Weet je, in Nederland moeten we helemaal niet zeuren. Als iemand over eens begint, kijk te lachen. Want je kan overal in no time staan te laden. In Nederland hebben we het echt wel goed. In de steden is het natuurlijk een probleem. Maar voor de rest hebben we het prima voor elkaar. Ja. En kun je dat goed. Maar het is ook wat je nu ziet in de EV-markt. Op een bepaald prijsniveau ga je het ook weer verkopen. Ja. Dus het is ook wel een stukje prijselasticiteit wat daar speelt.
Nee, maar als dat 10.000 minder is dan waar je mee gerekend hebt.
Nee, maar,
en je hebt er 2.000.
Maar dit is het probleem in de EV-markt. En je ziet ook. Ik sprak vorige week een hele grote handelaar. Die zei, man, dat kan een gedoe. Ik was blij dat ik afscheid. Maar ik heb afscheid genomen. Hij zei, maar nu sta ik ze weer te kopen. Maar voor ander geld. En dan verkoop ik ze ook weer.
Ja.
Dus daar zie je mee dat uiteindelijk kom je op een niveau. En dan zit er wel een stuk acceptatie. En dan gaat dat ook wel weer. Want daar zit natuurlijk de eerste stap. We praten nog steeds over grote bedragen. Hè?
Maar ik heb ooit een wijze iemand horen zeggen, dit is een geboorte van een gebruikte automarkt. En bij zo'n geboorte hoort een heel feestje. Hè? We hebben allemaal een kleine, zeg maar. En daarna gaat die alle fases door. Hè? Ja. 4, puberen. Nou. En daar zitten we nu, toch? Dus het gaat met horten en stoten.
Ja. Ik denk dat dat best een mooie omschrijving is. En natuurlijk is het horten en stoten. Maar waar Bart op doelt, is natuurlijk wel een probleemstelling. Want wat moet ik dan nu met een elektrische auto doen? Welke restwaarde zet ik hem? En wat is dan een acceptabel tarief?
Maar we hadden net ook in het voorgesprek. Kijk, 2 jaar geleden in COVID verkocht je een Taycan met 10.000 boven de prijs. Hè? Want ze waren niet leefbaar. En iemand die zei, ik wil nu rijden. Dan betaal ik maar meer dan de catalogusprijs. Ja. Ik weet niet of dat, maar goed, dat was bij BMW bij een aantal. En nu moeten we 10 verlies pakken en piepen we.
Dus maar het blijft een wet van vraag en aanbod.
Ja.
En dat aanbod is gewoon veel te groot. Ik ben dus heel benieuwd. En ook ik ben absoluut geen doemdenker, maar er zijn een aantal leasemaatschappijen in Nederland waar waarvan ik denk van ja, poeh, die moeten de komende jaren maar even gefinancierd krijgen. Want die gaan zo ongenadig
maar
veel...
Maar wel met jarenlang rendementen van 25%.
Nou, ook niet. Kijk, de meeste leasemaatschappijen hebben natuurlijk prima jaren achter de rug. Want die remarketing, wat jij net zei, dat heeft natuurlijk heel veel geld opgeleverd. En als je nu kijkt naar ALD Leaseplan, of ja, tegenwoordig heet dat Ivens, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, sorry. Die verkopen in heel Europa. Die hebben ook nog heel veel diesels, benzines. Dat komt allemaal wel goed. Die pakken in Nederland een minnetje en het zal wel. Maar je zou maar een Nederlandse leasemaatschappij zijn met 4000 auto's die je floot, waarvan 2500 elektrisch. Ja. Omdat je zo lekker gegroeid bent de afgelopen jaren. Nou, ja, worden vervelende gesprekken bij je bank, hoor.
Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook het lastige. Hè? Je hebt maatschappijen die zich daar heel erg op gericht hebben, op het EV-verhaal. Ja. Ik denk dat die een enorme uitdaging hebben. Daar waar de mix nog klopt. Want laten we ook heel realistisch zijn aan de markt kijken, hè. Hoeveel auto's kijken we naar de hele markt nou naar EV? Ja, hè? Dus we hebben er ook een soort hype van gemaakt. Oh, dat gaat heel hard en hard. Maar kijk nou eens naar de realiteit. Wat zijn dat dan voor cijfers hè, op de totale markt?
Ja. Nou, je ziet de winnaar van het autobedrijf van het jaar. Die hè, heeft twee Tesla's uit elkaar geschroefd. Dat weet jij, Paul. Je bent er geweest. En die is zich gaan specialiseren in dit. En daar bellen de Tesla-winkels hem op om uren te maken. En die heeft een bedrijf dat klinkt als een klok. Ja. Dus weet je, het geeft ook altijd weer kansen. We gaan een beetje naar de laatste vragen, denk ik.
We zijn in minuut 56 aanbeland. Dus de meeste mensen hun autorit zit erin.
Nou, dan gaan we het volgende uurtje gaan we het hebben over agentuurschappen. Arjan, agentuurschappen. Jij zegt, dan laten we er dan een stelling voor maken, want we gaan het een beetje afronden. Maar geloof jij in agentuurschappen?
Ja, maar ook hier, ik zou bijna zeggen, wat is een agentuurschap? Hetzelfde als dat wat is een online verhaal? Hè? Als ik nou kijk naar agentuurschappen, dan zie je gewoon dat men strukkelt met tot waar loopt dat dan? Je ziet ook, ik heb natuurlijk zelf ook aan de importkant gezeten en aan de retailkant. Hè. Dus ik heb aan beide kanten mogen kijken, maar ook het laatste jaar bij Lexus weer. Ik vind vooral dat het woord partnership, het woord bestaat nog, maar in gedrag bestaat het niet. Want als we over agentuurschappen praten, dan gaat eigenlijk de fabrikant, zeker importeur, in één keer een klantpropositie ontwikkelen. Maar het gekke is, deze mensen die dat doen, die komen of bij KPN vandaan of waar dan ook. Die denken in abonnementen, maar hebben eigenlijk automotive klanten nooit gesproken.
Nee.
Ik heb echt de meeste...
Dat geldt overigens voor de meeste fabrikanten ook, hè?
Ja, maar dat blijf ik wonderenswaardig vinden. Want dan komen we wat bekijken, ook een verantwoordelijkheid, vanaf een fabrikant in één keer die richting een klant zich aan het positioneren is. En dan denk ik, jongens... Waarom moet dat nou zo met allemaal Chinese muren tussen? Waarom trek je niet samen op? Waarom ga je niet in goed overleg? En dan zouden agentuurschappen, zeker in bepaalde structuren, heel goed kunnen werken. Ik zou zeggen, waarom eigenlijk niet? Alleen zorg dat je de kennis goed met elkaar deelt. En het is net als dat je agentuurschap begint, dat in één keer de kennis van de dealer er niet meer zou toe doen, of laten dat is dan de agent geworden, en niet meer toe doet, en dat de fabrikant de kennis in één keer...
Dus wat je eigenlijk zegt is, neem hier zo'n community is, hè? Sleep hem naar Leipzig en zeg prettige wedstrijd. Zoveel auto's moet je doen. Dat gaat hem gewoon niet worden, toch?
Ja, we hadden het straks over, wat zei jij, de EV is een geboorte van een kind. Ik denk dat hier
geboorte
ook een soort...
gebruikte auto.
Hier is ook een soort geboorte. Dus hier zit ook wel een stukje in van leren van elkaar. Want je ziet nu ook fabrikanten terugkrabbelen van de ooit bedoelde agentuurstructuur.
Bij het bijste land is daar... Daar is eigenlijk in de hele operatie bijzonder weinig veranderd. Oké, het loopt helemaal in de soep bij sommige, op sommige momenten, omdat ze gewoon de IT en de processen nog niet kloppen. Nee. Maar daar zullen we over een paar jaar op terugkijken en denken, joh, dit hadden ze vrij snel opgelost allemaal.
Dat loopt wel door. Ja, het is ook een stukje volwassen worden, ook hier.
Ja.
Maar mij blijft gewoon verbazen dat het altijd is van kan niet of kan wel. Weet je, er zijn gewoon fases in iedere soort ontwikkeling. Maar ga dat dan ook samen aan. En het lijkt net of het woord samen gewoon dan niet meer bestaat.
Nee, mooi. Hey, tot slot. Wat kunnen we de komende jaren nog verwachten? Ik heb ooit volgens mij USA... heteren en dan Las Vegas? Of wat staat daar dan na?
Oh ja, je wil een feestje... Ik wil een Las Vegas. Maar nee, kijk, als we kijken naar Marcus persoon... is zijn expertise op Classics verhaal natuurlijk... ik wou zeggen, bij wereldfaam. Overal
wereldklasse.
Waar die komt, iedereen kent hem. Iedereen weet waar die voor staat. En men leert daar graag van. Hè? Dus, en met name ook het hele classic verhaal is in Amerika... Ja, staat eigenlijk in de kinderschoenen, is er eigenlijk nog niet echt.
Dat een gigamarkt voor is natuurlijk.
Ja, en wat betekent dat? Of wij daar iets beginnen? Geen idee. Geen idee. Ik moet ook zeggen, dat is ook echt iets wat bij Mark ligt. Dus
daar wil ik Mark is ook een man met 10 levens volgens mij. En de vraag is of hij een 11e leven kan opstarten om in Amerika ook zo'n winkel van de grond te stampen. Want dan moet je er denk ik ook weer dag en nacht zijn.
Ja, aan de andere kant, deze man heeft me al vaak verbaasd. Dus in positieve zin. Ja. En ik zei straks een keer, zeg nooit nooit tegen dingen. Maar ik geloof wel dat op een gegeven moment je hebt wel je klantfocus nodig. Je moet ook ergens staan. Aan de andere kant, er staat hier een heel goed team. Vergis je niet, hè? Want Mark heeft wel een heel goed team neergezet. Wat ook het classic verhaal doet. Dus als Mark er niet een dag niet is, is het niet zo dat de winkel stil ligt. Hè? Maar ja, even in Amerika iets opstarten is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar je expertise gebruiken om daar iets op te starten met iemand. Ja, dat zou best een denkbaar ding kunnen zijn.
Ja. Paul, jij... Als onze vaste verkering. Vaak heb je van alles op en aan te merken op de bedrijven van de gasten die we hebben.
Ja.
Ik wil graag nog die kritische noot van jou over Postcentrum Gelderland. Want online, als ik bijvoorbeeld naar de website ga, dan denk ik, nou, dit kan beter. Paul, vind jij ook?
Nou ja, kijk, website technisch, marketing technisch, lead opvolging technisch. Misschien kun je er allemaal wel wat van zeggen. Maar ik denk ook dat je de ondernemer mag prijzen die dit in 15, 16, 17 jaar uit de grond stampt. Weet je wel, en er hoort alleen maar het petje af te zijn.
Ja, ongelooflijk.
En dan word je zelf, ook al ben je 2 meter, maar een hele kleine jongen van.
Ja. Dus dat ik op die website niet in 3 klikken een auto koop, dat vergeef je ze.
Oh, absoluut.
Okay.
Ja. Ik zie Arjan. We zitten hier in de tussenfase, want dit is inderdaad een stokpaardje van mij. Online kunnen wij nog heel veel stappen maken. Daar liggen mooie plannen voor. Maar hier zitten wij trouwens in de tussenfase, waarbij de fabrikant veel meer controle over de online omgeving wil gaan nemen. Dat heb ik inmiddels gezien. Ziet er op zich goed uit. Maar laten we ook even eerlijk zijn. Als zelfstandig dealer vind je daar natuurlijk ook wel weer wat van.
Ja, dus we gaan toch niet terug naar een Boscar Service type website, hoop ik.
Er liggen wel degelijk wat uitdagingen om te zeggen. Oké, hoe kan ik mijn eigen rol goed bewaken? En mijn eigen DNA, wie ben ik en waar staan wij voor? Hoe kan ik dat goed etaleren? Dat zijn uitdagingen. En onze huidige online omgeving, Bart, zijn we het heel snel samen eens. Die kan absoluut beter.
Ja. Kijk, op deze kritische noot eindigen we deze mobtalk. Arjan, mag ik jou om te beginnen hartelijk danken voor het feit dat je vandaag onze gast wilde zijn. Hè? In je eigen omgeving. Hebben we ook voor Paul gedaan. Paul moet normaal altijd naar Rotterdam komen.
Zeker.
Dat is nogal een reis vanuit Ede, maar... Hey, dit was een paar minuutjes vandaag voor jou, Paul.
Dit was niet heel erg lang. Nee.
Normaal parkeer je bij het stadion, toch? Ja. Dan kom je met de bus naar het laatste stukje.
In Rotterdam bedoel je? Ja.
Normaal dan heeft hij zo lang in de auto gezeten dat hij ook gefrustreerd is. En dat merk je dan.
Ja, ik kan ergens de pick-up kwijt. En
dat
zo,
is wel goed voor de mobtalk in ieder geval. Hè? Een beetje peper in het gesprek.
Ik wou ook zeggen, Paul, met je busje mag je Rotterdam straks niet eens meer in. Dus daar moeten we het nog over hebben. Rolf, jij bedankt. Arjan, ongelooflijk veel succes hier bij Postcentrum Gelderland. Paul, leuk dat je er was vandaag.
Dank je wel.
De luisteraars, bedankt voor het luisteren. De kijkers, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot de volgende Mobtalk.